Welkom bij de Over Klanten Gesproken podcast, aflevering 68.
Welkom bij Over Klanten Gesproken. De podcast voor de professional die dagelijks met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host, Sydney Brouwer.
Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. Het is hartje zomer, dus waarschijnlijk, mogelijk ben jij op vakantie en kom je in hotels, op campings, in restaurants, in elk geval op plekken waar gastvrijheid belangrijk is. Maar dat zijn niet de enige plekken waar gastvrijheid belangrijk is. Althans, dat zegt mijn gast in deze aflevering, Laura de Lamar. Zij schreef het boek Het Geheim van Gastvrijheid en is oprichter van het bedrijf Gastvrijheid in Bedrijf. En in deze aflevering duik ik met haar de wereld van gastvrijheid in. Waarom het belangrijk is voor alle organisaties en wat dat dan betekent over hoe je met elkaar omgaat, hoe je met gasten, met klanten omgaat en wat voor cultuur je in je bedrijf moet creëren. Geniet van deze aflevering. Hij is een weekje eerder online dan je normaal gesproken van me gewend bent. Maar dat komt omdat ik ook met vakantie ga. Dus het is nu eigenlijk alweer de laatste week van juli. En daarom heb je hem iets eerder dan gepland. Dan nog de huishoudelijke mededelingen. 5 september is de masterclass klantgericht leiderschap. Wil jij beter in staat zijn om de mensen om jou heen te inspireren om samen met jou een klantgericht bedrijf te bouwen, een klantgerichte cultuur te bouwen en een extra stap te zetten voor die klant? Kijk dan eens op sydneybrouwer.nl/masterclass. Op 5 september geef ik die masterclass samen met Niek van der Nadel in een hele gave locatie, op een hele gave locatie, namelijk Pulitzer Amsterdam. Een van de sterkste klantgerichte en gastvrije culturen die ik ooit heb mogen ervaren. En wil je dat ook? Kijk dan op sydneybrouwer.nl/masterclass. Dan gaan we nu luisteren naar mijn gesprek met Laura de Lamar. Meer informatie over deze aflevering vind je in de show notes. sydneybrouwer.nl/68. En weer in de BNR-studio. Dankjewel BNR voor het lenen van je studio. En spreek ik nu met Laura de Lamar. Hallo Laura.
Hi.
Jij bent onder andere schrijver van het boek Het Geheim van Gastvrijheid. Oprichter van het bedrijf Gastvrijheid in Bedrijf.
Correct, ja.
Gastvrijheid is echt jouw onderwerp. En daar gaan we het eens even over hebben in deze aflevering. Is gastvrijheid voor alle bedrijven? Is er een verschil tussen gastvrijheid en klantgerichtheid in jouw gedachten? Wat is het geheim van echte gastvrijheid? Al die dingen gaan voorbij komen. Maar eerst, wie is Laura?
Goeie vraag. Nou ja, allereerst bedankt dat ik hier mag zijn. Ik voel me meteen welkom hier. Wie is Laura? Ik ben denk een nuchtere Achterhoeker. Ik ben nogal Bourgondisch van aard. Ik ben echt dol op gastvrijheid. Zowel als gast als dat ik van mijn hobby mijn beroep heb gemaakt.
Mag ik zeggen, daar hoor je niks van?
Oh ja,
graag. Dat is wel fijn,
ja,
denk
ja,
ik.
Ja, nee, ik vind... met een paar biertjes, dan hoor je het wel. Ja, maar nu even niet.
Dan gaat iedereen gek praten. Dus wat dat betreft scheelt het ook weer.
Ja, zo is dat. Ja. Nou, qua persoon, ik ben denk ik echt een rasoptimist. Ik ben meer van de mensen dan de cijfertjes.
Ja.
En ik denk dat ik ook wel redelijk praktisch ingesteld ben. Ik vind het leuk om theorie en dergelijke zo praktisch mogelijk te maken. Mm-hmm. En gastvrijheid is daarmee denk ik wel de sleutel. Ik vind het echt het mooiste thema. En ik denk ook dat ik daardoor misschien wel het mooiste beroep ter wereld heb. Zo ja. Vind ik zelf. Ja,
ja, ja, ja. Leuk. Ja. Hey, en dit is hotelschoolachtergrond. Hoe ben je hierin terechtgekomen?
Ja, goede vraag. Ik ben geen hotello.
Je bent
ja.
geen hotello. Ik ben en geen toch hotello. In het gastvrijheidsvak terechtgekomen.
Ja, ja. Ja, ik dacht wel, gastvrijheid, daar heb ik wel iets mee. Alleen dacht ik, ja, de horeca vind ik meer leuk als gast dan om daar nou te werken. Het leek me fijner om in het weekend vrij te zijn.
Ja.
Maar ik had al wel iets met gastvrijheid. Dus ik ben uiteindelijk in Saxion heb ik de Hospitality Business School gedaan.
Oh, wow.
Maar uiteindelijk de facilitaire kant gekozen.
Okay.
Dat leek me wel lekker breed, zoals bijna iedereen die opleiding doet. Ja. En mijn eerste grote mensenbaan was in het ziekenhuis. Ja, in Deventer ben ik terechtgekomen in het ziekenhuis.
Daar hoor je het ook steeds meer, de zoektocht naar gastvrijheid.
Ja.
Wanneer was dit?
Dat is denk ik 12 jaar geleden. 13 jaar geleden zoiets, ja.
En daar was de roep toen ook al, of waren zij voorloper daarin?
Zij waren echt een voorloper. Het was een van de eerste ziekenhuizen die destijds met gastrijd aan de slag ging. Dat kwam natuurlijk door de marktwerking. Maar we hadden ook nog een heel praktisch feit, namelijk dat er een nieuw ziekenhuis gebouwd ging worden.
Ach,
en dus dat was echt wel een zo gave periode. De manager van toen, manager hotelsdiensten, Marcel van Walraven, die had gastvrijheid in zijn kop van hey, ik wil een gastvrij ziekenhuis bouwen.
Ja.
Dus daar zijn we toen volop mee aan de slag gegaan. We hebben allerlei concepten uitgerold als roomservice. Nou, eigenlijk echt de dag van stel dat je patiënt bent, hoe wil je dan ontvangen worden en hoe wil je daar die gastvrijheid ervaren?
Ja, leuk.
Ja, en ik dacht echt vanuit toen, en we waren vooral echt conceptmatig met eten en drinken, met de services bezig, dacht ik echt van nou, dat is echt gastvrijheid. Maar later is dat redelijk omgedraaid. En ik hoop niet dat je het zelf ooit hoeft mee te maken. Maar in die tijd kwam ik ook als gast in het ziekenhuis terecht.
Ja.
Via de andere deur.
Ja.
En eigenlijk ben ik toen nogal geschokt door het gebrek aan gastvrijheid.
Was het hetzelfde ziekenhuis?
Nee, het was een ander ziekenhuis. Okay. En het gekke is, ik heb nog steeds als ik daar langs rijd, dat ik een knoop in mijn maag krijg.
Ja.
En het gekke is dat dat helemaal niet in grote dingen zat. Het zat op hele kleine momentjes. En eigenlijk alles wat ik daarvoor mee bezig was, hè, met eten, drinken, services, was juist niet wat mij raakte. Want het zat echt puur in mensen en hoe medewerkers met je omgaan.
Ja.
En dat zat in zulke kleine momenten. Dat heeft zo heel veel impact op mij gemaakt. En ook dat ik besefte van ja, we zijn zo aan het focussen op de dingen. Terwijl de mensen het meeste impact hebben.
Ja.
Dus dat is voor mij echt wel een kentering geweest. Dat ik het ook in mijn eigen ziekenhuis zag gebeuren. En dat we ook heel veel focus toen zijn gaan leggen op gedrag en houding. Dus daar hebben we heel veel leuke, dure sprekers voorbij laten komen.
Zo duur zijn die niet. Jawel, ze kosten veel
heel,
geld.
Heel goed.
Maar ze zijn niet duur.
Maar heel eerlijk, in die periode, en dat was mijn eigen denkfout denk ik ook, het heeft toen heel weinig opgeleverd. Het had heel weinig effect.
Ja.
Je zag dat mensen even weer lachen, herkenbaarheid. Maar een maand later was het zoals het altijd al was.
Ja.
En dat was voor mij wel een punt dat ik dacht, ja, maar ik voelde me wel zo'n soort van beeldverbeteraar. Dat ik dacht, hey, ik wil echt ons ziekenhuis gastvrijer maken. Dus toen dachten we van, hey, laten we dan iets anders proberen. Dus toen ben ik ook mensen gaan vragen van, hey, wat vond je ervan? Heb je er wat van geleerd? En iedereen zei, hartstikke leuk en vooral nuttig voor mijn collega.
Ja,
maar
ja.
Niet voor mij, want ik ben al gastvrij.
Ja. Ik had het in het vorige interview dat ik hiervoor heb opgenomen, had ik het ook al over. Hè. Die zei, ja, dit is echt supergoed voor mijn manager, ja. Mijn collega, de andere afdeling, dat soort dingen.
En begin bij de artsen.
Ja.
En in de gemeentes hoor je dan, begin maar bij de raad en begin maar bij. Dus je ziet altijd inderdaad dat wijzen.
Ja.
Maar het grappige was dat ik ook op dat moment ontdekte dat mijn collega's, mijn medewerkers op het ene moment heel gastvrij waren en op het andere moment minder. En we waren heel erg gefocust op het aan- en afleren van gedrag. Zeker 12 jaar geleden, toen waren er nog niet zoveel trainingen verder dan rollenspellen. Mm-hmm. En zo heurt het.
Ja.
Dus ik ontdekte, nou, net zoals jij natuurlijk ook mee bezighoudt, dat het echt gaat om cultuur. Hè? Dat wij als leidinggevende niet altijd goede prioriteit en het voorbeeldgedrag lieten zien. En dat het ook vooral in de cultuur was. Ik had een collega toen, en nog steeds trouwens, Ilse is nu een van mijn topcollega's, sprekers en trainers.
Ja.
En ze werd heel vaak teruggefloten door de collega's. Ze vertelde een keer een situatie dat ze werkte op de oncologieafdeling. En ze was met gastvrijheid bezig. Dus ze probeerde juist af en toe wat extra aandacht te geven aan patiënten.
Mm-hmm.
En wat er gebeurde is, ze werd meegenomen naar de teamkamer. En ze werd er flink op de vingers getikt. Van hartstikke leuk jij met dat gastvrije gedoe. Maar daardoor kunnen wij minder lang pauze houden. Dat doen we hier niet.
Ja.
Ja.
Ze werd echt teruggefloten als zijnde, hey, door die stap extra hebben wij het zwaarder.
Ja.
Dus doe maar even normaal.
Ja, precies. Ja, ja. Ja, dus toen ben ik eigenlijk gewoon vanuit mijn rol met HR gaan zitten. En hebben maar iets bedacht. Omdat het toen nog niet zo heel veel was wat echt op cultuurverandering gericht was. En toen hebben we zelf iets bedacht om die olievlek te gaan laten lopen. Dus we hebben toen gezocht naar juist de paaltjes. De mensen die het in zich hebben. En of die collega's kunnen inspireren. En daar is het eigenlijk voor mij begonnen. Dat ik vanuit trainingen geven op een andere manier in aanraking kwam met gastvrijheidsontwikkeling. En nu heb ik me gewoon mijn banen van gemaakt.
Nu is het jouw eigen bedrijf.
Ja.
Met hoeveel ben je?
Even denken. Er zit net wat wisseling in het team. We zijn nu met z'n zevenen. Ja, en natuurlijk nog een schreeuw met alle experts en ZZP'ers die meewerken aan het mooie concept. Ja,
wat leuk.
Ik ben er heel trots op. Zeker. Hey,
en in jouw boek. Nee, laat ik het anders zeggen. Als ik denk aan gastvrijheid, dan denk ik vaak, ja, dat is voor de horeca. Dat is hotels, dat is restaurants, misschien zelfs wel ziekenhuizen. Maar gastvrijheid is niet voor elk bedrijf. Klantgerichtheid, dat is voor elk bedrijf. Maar dat is natuurlijk, dat is de associatie die ik heb met gastvrijheid. Maar in je boek beschrijf jij het anders. Laten we eerst eens beginnen bij, wat is gastvrijheid van jou en waarin verschilt het dan van klantgerichtheid of klantvriendelijkheid?
Ja, goede vraag. Ja, dat is denk ik echt wel een manco dat heel veel mensen meteen denken aan de horeca-industrie. Of de hospitality-industrie, zoals ze het zeggen. En dat zie ik echt als iets wezenlijk anders. Sterker nog, gastvrijheid is eigenlijk veel meer een norm die in eigenlijk elke cultuur zo'n beetje zit. Mm-hmm. En ja, er is natuurlijk een heel professie van geworden. Maar in de basis zie ik dat gastvrijheid gaat over je welkom voelen, persoonlijke aandacht. Het is een positieve beleving, vaak ook memorabel. Hè? Mm-hmm. Of dat nou in de privé sfeer is of in een bedrijf. Dat je echt het gevoel hebt, hey, ik kan mezelf zijn. Ik voel me hier op mijn gemak, thuis soms, zelfs. Ja, dus dit gaat echt iets verder dan een kopje koffie, eten en drinken. Het gaat echt om de ervaring, de beleving die je ergens aan overhoudt.
Is het dan hetzelfde als klantbeleving of customer experience? Of is het toch nog weer verder? Of is het net even een andere nuance?
Nou, ik denk dat heel dicht bij elkaar komt. Alleen gastvrijheid heeft een waardeoordeel. Een positieve lading. En klantbeleving kun je natuurlijk zowel positief als negatief hebben.
Ja, ik heb een negatieve klantbeleving gehad. En een positieve, je kan geen negatieve gastvrijheid gehad hebben. Nee, want dan heb je... Ja. Oké, interessant.
Ja, en het woord klant vind ik ook een hele interessante. Want... Ja, het is natuurlijk iets wat we heel vaak gebruiken, het woord klant. Mm-hmm. Maar je weet misschien als je in de horeca hebt gewerkt, dat gast echt een no-go is. Of klant, is dat mag je niet gebruiken. Nee. En eigenlijk zit er iets heel moois in. Namelijk dat je niet iemand ziet als een wandelende portemonnee, maar dat je iemand ziet als een persoon.
Ja. Ja.
En als je die welkom gevoel geeft en goed behandelt, dan wordt hij wellicht ook nog een klant en gaat hij misschien ook nog betalen. Maar de basis is dus, hoe zie je iemand? En dat vind ik wel heel mooi dat de horeca daar zo een stap in het maken is. En dat zie je juist ook in heel veel andere branches nu terug. Je ziet het in de retail, inderdaad in de zorg. Dat steeds meer mensen ervaren, hey, als ik mijn gasten welkom laat voelen. En niet als wandelende portemonnee, maar echt een persoonlijke connectie te maken. Dan komen ze waarschijnlijk weer terug.
Ja, ja. Ik heb wel eens iemand gehad die tegen me zei van, joh, Sydney, je hebt het over klantgerichtheid of patiëntbeleving of hoe je het noemt. Eigenlijk, ik heb al die woorden wel een keer gebruikt, maar eigenlijk gebruik ik gastvrijheid gek genoeg nooit. Want die associatie in mijn hoofd. Ja. Sterker nog, ik heb wel eens een aanvraag gehad voor een workshop gastvrijheid. Zeg ik, ja, dat is niet voor mij. Hm. Maar eigenlijk, als jij het zo zegt, wel.
Ja, ja.
Waar ging ik heen met deze opmerking?
Nou, misschien wil ik daar wel op reageren. Want ik krijg ook wel eens die aanvragen. En dan is eigenlijk de eerste vraag om te ontleden wat iemand daarmee bedoelt.
Ja, precies.
Want als het inderdaad echt horecatechniek is, dat doe ik ook niet. Dat kan ik niet eens. Sterker nog, dan moet ik echt weer even leren om met borden te gaan lopen.
Maar iemand het gevoel geven welkom te zijn.
Gaat veel verder. En sterker nog, het gekke is, ik hou me met horeca, of met gastvrijheid bezig. En horeca is maar een heel klein percentage van mijn klantenbestand.
Ja.
En dat is iets wat ik me heel erg verbaas ook. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die het goed doen, maar ook nog zoveel horecabedrijven die nog, wat mij betreft, veel gastvrijer kunnen worden en met hele kleine dingen zo'n grote impact kunnen hebben op hun gastbeleving.
Ja, zeker. Maar het Amsterdamse bijna, wil ik zeggen, wat we hier aan het doen zijn. En er zit hier een restaurant beneden, ik noem geen namen, maar dat is ook voornamelijk, vind ik, gericht op efficiëntie.
Ja,
er zijn een paar mensen die mogen opnemen en de rest is alleen maar bestellingen aan het
transportmedewerkers.
Transportmedewerkers.
Exact.
En daardoor is het heel moeilijk om een connectie of een relatie aan te gaan met degene die jou aan tafel bedient.
Ja.
Geen koekjes. Nou, als iemand ooit mijn lezing heeft gezien, dan weet je dat ik daar boos om kan worden. En wel €3 vragen voor je cappuccino. Ja. Maar het aloude Nederlands koekje wat daarbij hoort, dat krijg je dan weer niet.
Ja.
Maar uiteindelijk zijn dat detaildingen. En gaat het uiteindelijk om hoe je behandeld wordt, bejegend wordt door diegene aan tafel.
En dat vind ik zo gaaf wat je zegt. Want dat is ook precies wat er gebeurt in de beleving. Je gaat een opmerking plaatsen over het koekje. Maar stiekem is eigenlijk de hele entourage en vooral al die onbewuste dingen die je opvangt, die jou signaal geven van hey, je bent niet echt welkom. Dat maakt dat je het niet als niet gastvrij ervaart. En het koekje is dan vaak iets wat je dan terugziet op klanttevredenheidsonderzoek of op reviews.
En weet je wat gek is? Ik heb nogal wat opmerkingen over die tent hieronder. Maar ik kom er wel vaak.
Ja.
En dat heeft met een aantal dingen te maken. En dat is dan, aan de ene kant frustreert dat mij, omdat het iets zegt over hoe ik zelf met mijn eigen vakgebied omgaat natuurlijk. Of het zet mij aan het denken over gastvrijheid en klantbeleving. Maar twee dingen die ze heel erg goed doen, en het is heel goed te bereiken voor iedereen met wie ik een afspraak heb. Zowel met de auto als met de trein. En twee, je kon er tot vorig jaar kon je er gratis parkeren onder. En nu krijg je ook voor korting voor parkeergeld. Dus dat is ook voor de mensen die je op bezoek hebt. Dus op een of andere manier is het heel makkelijk.
Ja.
En voor mij en voor mijn gasten. En daarom ga ik hier vaak zitten.
Ja.
Maar ik ga het zelden met een glimlach weg.
Ja. Maar als hier tegenover binnenkort een tent komt die het wel goed doet.
Ja, dan
heb je grote kans dat je dan wel gaat shoppen. En weet je, het zit in zulke kleine dingen. Het is echt geen hogere wiskunde om gastvrijheid te verbeteren. En dat vind ik zo zonde.
Ja.
Want het gaat hun echt niet meer geld kosten. Het enige nadeel wel natuurlijk in Amsterdam is, mensen komen toch wel.
Ja.
Dan is het minder.
Ze zitten op een goede plek. Je kan het parkeren.
Ja.
Er komen heel veel zakenmensen. Ze komen toch wel. Dus waarom zouden we
het
doen?
Ja. En daarom vind ik het gaaf dat steeds meer bedrijven dit oppakken. Maar ook niet-commerciële bedrijven zoals de overheid. Daar zie je ook gewoon dat steeds meer organisaties zich er bewust van worden. Dat hoe je met je gasten. Burgers is zo'n stom woord.
Ja.
Hoe je met je gasten omgaat is natuurlijk heel bepalend. Hoe je imago wordt versterkt of wordt afgebroken.
Ja, en er zijn nog steeds mensen, als ik lezingen geef bij overheden, zijn nog steeds de ouddenkers die zeggen, ja, hoezo, we hoeven het er helemaal niet. We moeten gewoon zorgen dat dat wat we doen, dat we dat goed doen. En het liefst ook nog een beetje op tijd, tegen niet al te veel geld.
Ja.
Maar uiteindelijk is het bijna zo, omdat je inwoners, burgers, gasten nergens anders heen kunnen, ben je bijna verplicht als overheid om die stap te maken, vind ik.
Ja, en wat ik ook merk is dat mensen die zulke soort opmerkingen plaatsen, in de basis vaak juist hele gastvrije mensen zijn. Je ziet dat mensen soms ook een beetje gastvrijheidsmoe of klantgerichtheidsmoe worden, omdat wij, of vanuit de boekjes en vanuit de theorieën, elke keer wel erop aansturen dat het allemaal meer wauw moet zijn. En meer en nog harder werken. En het grappige is, dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet. Bij gastvrijheid hoeft het niet per se zo te zijn dat je nog harder gaat werken. Of nog meer cadeautjes moet weggeven. Of nog meer moet wouwen. Dat is eigenlijk altijd een beetje onderbuikgevoel. En het werd bij mij bevestigd toen ik een onderzoek las van Rut Buijls. Die is aan het promoveren nu op gastvrijheid.
Ja.
En het vond ik super interessant. Want ze had eerst allerlei experts bevraagd op wat is gastvrijheid voor jou? En ze hadden allemaal wel zoiets over verrassen als term die genoemd werd. En vervolgens ging zij onderzoek doen onder gasten en gastbeleving in allerlei branches.
Ja.
En één keer raden hoe vaak daar verrassen werd genoemd.
Bijna nooit.
Nee. Dus het bijzondere is dat gastvrijheid dus niet per se altijd hoeft te zetten in meer en wauw. En hè, zoals de mediamarkt zegt, altijd op zoek naar de wauw voor jou. Ja, wat is dat dan? En in de kern hebben we eigenlijk niet zo heel veel extreme behoeften om te verrast te worden. Je liet het net ook al mooi zien in jouw voorbeeld. Gewoon simpelweg oogcontact. Dat hij ziet, die medewerker hier beneden ziet dat je hier vaker komt.
Ja.
Dat je een vaste gast bent. Om daar gewoon in ieder geval even aandacht aan te geven.
Ja.
Zo lastig is het niet.
Dus het zit niet in de wauw, gastvrijheid. Het zit in aandacht. Maar toch is het moeilijk.
Ja.
En hoe komt dat dan?
Juist wat je net ook al zei, is dat we zo gefocust zijn op efficiëntie. Alle administratieve taken erbij. Dus je ziet dat wij als organisaties vooral gefocust zijn op die KPI's. En dat gastvrijheid, dat is ook belangrijk.
Ja.
En
dus het is niet de primaire drijfveer.
Nee, terwijl voor mensen dat vaak wel zo is. Dus dat is ook wel heel frustrerend. Je wil graag gastvrij zijn, maar je moet zoveel andere ballen hoog houden. En je moet nog gastvrij zijn ook. Dat zie je trouwens heel veel mooi terug bij receptionisten. Het is belangrijk om mensen te ontvangen. Dus we zetten een balie neer met de receptionisten. Vervolgens
ook de telefoon, ook de post sorteren.
Administratief. Die kan ook even een natuurlijk verwerken. Wat gebeurt er dan? die dame is hartstikke druk bezig om die taken. En dan wordt ze gestoord door een gast die dan ineens voor de balie staat.
Ja, dus eigenlijk moet je afspreken, en dat beschrijf jij volgens mij ook in je boek. Je moet afspreken gezamenlijk hoe. Wat voor gastvrijheid, wat voor beleving je neer wil zetten, wat de ondergrens is,
ja.
Schrijf je volgens mij.
Ja.
En vervolgens moet je er ook ruimte laten om daar bovenuit te pieken.
Ja. Ja, ik denk dat het goed is om de basis met elkaar af te spreken. Wat willen we in ieder geval aan beleving bieden?
Ja.
En eigenlijk die vraag is wel heel goed. Welke beleving wil je bieden aan je gasten? Als je daar met een gezamenlijk beeld in hebt en dat belangrijk maakt, dan weet iedereen, kun je een soort van uniformiteit bieden. Maar daarnaast kun je wel je eigen persoonlijkheid daaraan toevoegen. Want dat
maar heb jij een voorbeeld hiervan hoe je dit doe jij met jouw klanten?
Ja.
Zo'n afspraak maken. Kan je concretiseren over hoe zo'n afspraak eruit ziet of hoe dat dan luidt? Want ik kan wel mijn collega's bij elkaar in een zaaltje roepen en zeggen: Oké, jongens, wat willen we eigenlijk onze gasten bieden?
Mm-hmm.
Maar dit helpt dan als we een beeld hebben van hoe anderen dat bijvoorbeeld doen. Kan je...
Ja. Goeie. Wat een van de pijlers is om beleving te beïnvloeden, is een eerste indruk. En dat kan eigenlijk overal kun je dat toepassen. Dat geldt natuurlijk niet alleen bij de receptie, maar dat geldt eigenlijk bij elk ontvangstmoment van een afdeling.
Mm-hmm.
En je ziet dat je daar in de basis kun je met elkaar daarover in gesprek gaan. Van welke beleving willen we geven? Met name die eerste 7 seconden. Die heel essentieel zijn of iemand daarna je als positief of negatief gaat beoordelen. Of ja, eigenlijk over kritisch of juist positief gaat ervaren. Maar daar kun je natuurlijk met elkaar over hebben. Hè? Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat die eerste 7 seconden positief zijn? Wat is jouw rol daarin? Maar je wilt het niet helemaal afkaarten. Dat zie ik heel vaak gebeuren juist weer bij bij scripting. Dat het dan, dit is allemaal wat je moet zeggen, maar het is juist zo fijn als je ook je persoonlijke touch daaraan kan geven.
Ja.
De ene is heel erg enthousiast en de ander is misschien juist wat meer van de details. Dus het is een basis die je af kan spreken waar iedereen voor staat. Maar daarnaast wil je wel op elk moment kunnen inspringen vanuit je eigen authenticiteit, maar ook wie er tegenover je staat.
Ja.
Als je alles gaat vastleggen, dat is best gevaarlijk, want dan krijg je zo'n eenheidsworst.
Ja, nou, waar allemaal jeugd van krijgen.
Ja.
Want jij noemde net de mediamarkt. En de mediamarkt is een klant van mij. Daar ben ik nu met een mooi traject mee bezig. En ik mocht vorige week meelopen in de beste mediamarkt van Nederland. Als het gaat om klanttevredenheid en de klantbeleving. Geleerd van klanten. Dus dat is Maastricht. Ik heb een dag meegelopen in Maastricht om wasmachines en witgoed en al die dingen te verkopen. En ik had het met een over, jongens, wat willen jullie eigenlijk bieden? En heel interessant is daar in Maastricht, zijn er zoveel mensen, die winkels 14 jaar open en er waren zoveel mensen die er al 14 jaar werken.
Ja.
Dat is al heel knap, dat zegt iets over de cultuur. Maar wat ze eigenlijk ook met elkaar over hadden en tegen ons zeiden, is ja, wij willen eigenlijk niet verkopen. Wij willen mensen helpen kopen.
Ja.
Dat zeiden ze dan in iets andere woorden, maar dat is hoe ik het begreep. We willen niet verkopen, maar we willen helpen kopen. Dus mensen de winkel verlaten met het idee: hey, ik ben geholpen door deze mediamarkt medewerker. En daardoor heb ik iets gekocht.
Ja.
Maar ik ben goed geadviseerd en daar ging het om. Het ging niet om dat ik iets met de hoogste marge of iets dergelijks heb gekocht. En dat vond ik wel een mooi onderscheid. Dus dat zou zo'n soort afspraak kunnen zijn.
Ja.
Maar je kan het ook te ver scripten. En ik weet, ik ben nog niet voor mezelf uit of dat zou kunnen. Maar je kan met elkaar afspreken. Joh, voor elk product dat wij aan iemand hebben verkocht of helpen kopen. De klant hebben helpen dat te kopen. Nou ja, zoiets. Moeilijke zin. Sluiten we af met een handdruk.
Ja.
Dankjewel dat je dit bij ons hebt gekocht. Is dat te veel scripten volgens jou? Of is dat, kan dat nog wel?
En als je daar wel je eigen woorden in kan kiezen, dan is dat denk ik een hele, hele mooie richting.
Ja.
Ja. Ja. Ja, doet me denken aan Bjorn Borg, is een opdrachtgever van ons. En dat was ook wel, die hebben ook echt daar hele mooie stappen in gemaakt. Hè. Dat was natuurlijk ook wel echt wel traditioneel vanuit sales gericht.
Ja.
En het begon met. Nou, simpelweg niet meer over klanten hebben, maar over gasten hebben. Dat was al één grote stap. Toen hebben we inderdaad ook afspraken gemaakt, waaronder we proberen iedereen die binnenkomt binnen 7 seconden contact te maken en welkom gevoel te geven. Daarvoor was het allemaal met mystery guests vastgelegd.
Ja.
En het grappige was, toen ik in België was, Toen mag ik een keer ook op de werkvloer meekijken. En toen hadden we het zo over die afspraken die gemaakt worden en hoe zij daar vorm aan geven. En toen zei ik van, nou, hoe pakken jullie dat aan? Hè? Als iemand, een gast, naar binnen komt, hoe pak je het aan? Dus hij zei, nou, we gaan eerst kijken of de mystery guest is. Zo niet. dan gaan we even kijken wat voor type die persoon is, door de non-verbaal te lezen. En dan pas kiezen we of te groeten of naar iemand toe te stappen. Omdat het zo persoonsafhankelijk is. Yeah. Te zeggen ook, met die mystery guest, die hadden dus allemaal regeltjes die afgestemd waren.
Een vinkje. En dan kreeg je een paar dagen later kreeg je een rapportje gemaild. En daar moest je het mee doen.
Ja. En ze zei, let eens op. Als ik het doe zoals het hoort. Nou, dat gebeurde ook. Hè, dus meteen erop af. En groeten en kan ik helpen. Ja, ik weet niet meer wat de vraag was. En het grappige was, die gast, die ogen gingen zoals ik nu kijk. Dat kun je natuurlijk niet zien in de podcast, maar de wenkbrauwen gaan omhoog. En die liep meteen weer weg.
Ik noem het vaak een seats en sofa's gevoel.
Ja, exact. Ja.
Dan moet je ook de mensen van je afslaan.
Ja.
En,
ja, dus het is echt inderdaad aanvoelen. Wie komt er binnen? En als je zegt met elkaar, we willen die persoon een welkomgevoel geven. Dus we willen in ieder geval contact zo snel mogelijk maken. Dan kan het ook oogcontact zijn. En er niet meteen op afstappen. Omdat je ziet dat het een type gast is die even eerst even wil rondkijken.
Ja.
En op het moment dat je wel een type bent of op dat moment graag snel geholpen wilt worden, dan laat je non-verbaal dat zien.
Ja, en dat, mooi dat je het zegt. Want ik heb niet bij deze. Ik heb net een nieuwe auto, maar toen ik daarvoor een nieuwe auto ging kopen, ging naar zo'n groot occasion center van zo'n leasemaatschappij. En ik kwam naar binnen. Ja, als je daar naar binnen loopt, dan heb je een zak geld te besteden. Mm-hmm. Dat is in elk geval, dan kom je in elk geval een auto kopen en dat kost geld. Dus ik loop daar 10 minuten binnen rond en nog steeds niemand die naar me toe komt. Ja. Okay, de gastvrouw beneden bij de receptie die zegt goedemorgen. Maar er is niet een verkoper of een helpenkoper of een adviseur of iets die naar je toe komt.
Ja.
En die alleen maar even zegt, joh, welkom, kijk even rond als je vragen hebt. Wij zitten daar in de hoek.
Ja,
om je vragen te beantwoorden.
Ja.
Of ik kom over 10 minuten nog even kijken of ik u ergens mee kan helpen. Je hoeft niet gelijk mij naar allerlei auto's mee te slepen.
Nee.
Maar ik wil wel even dat je me erkent en herkent als klant.
Ja, ja.
Of als gast.
Ja, misschien ook een leuk voorbeeld uit de automotive. Ik mocht toen een traject doen met een Peugeot-dealer. Met de servicekant, hè? Dus als je voor reparaties en dergelijke komt. Niet, ja, uiteindelijk ook wel voor de verkopers. Maar toen hadden we het inderdaad over die eerste indruk. En toen zei ik van, nou, waarom begin je niet gewoon eens met welkom? En ze lagen allemaal in de scheur. En ja, dat werkt niet bij ons. Dus ik denk, oh ja, nou goed, hè? Ja,
dan
prima,
niet.
Het grappige was, een maand later kwam ik terug voor de volgende sessie. En ik doe de deur open en ik hoorde ze ineens een koor allemaal zeggen, welkom. Dus ik dacht, ach, gut, neem ze me in de zeik.
Yeah.
Maar toen ik eenmaal bij de balie stond, toen zei ze, je hebt echt gelijk, het werkt. Want wat gebeurde daar? Als je op de servicebalie werkt, dat betekent dat je continu moet je aanvragen wegzetten, offertes opvragen, dingen regelen en doen. En er komen gasten aan de balie. Toen vertelde ik wat die eerste indruk doet. Als je daar aan de balie staat en je ziet iemand aan het werk die doorheeft dat je daar staat, maar geen contact maakt. Hoe ongemakkelijk dat is.
Ja.
Ook al is het maar secondenwerk. En ze zeiden, nou, ik heb het toegepast. Dus als mensen binnenkomen lopen, dat ik ze goed even aangeef. Ik heb je gezien, ik maak het even af en ik kom er aan. Gewoon alleen in lichaamstaal.
Ja.
En dan helpen. En ze zeiden daardoor, simpelweg door zo'n kleine aanpassing, heeft dat al zoveel positiefs gebracht in klanttevredenheid. Maar ook dat mensen veel relaxer dan aan het wachten zijn.
Ik kan mezelf soms bijna niet bedwingen om niet, als ik aan zo'n balie sta, iemand is nog door aan het tikken, te zeggen, hallo! Sorry, beste luisteraar, dat het pijn doet aan je oren. Maar om daar gewoon, hallo, ik sta hier. Nee, echt een roep bijna om aandacht.
Ja.
Het is bizar hoe vaak dat nog gebeurt.
En dat is zo mooi in die onbewuste beleving. Als je het gevoel hebt dat je niet gezien wordt, ervaar je tijd al 6 keer langer. Dus misschien sta je daar een minuut, maar dat voelt als 6 minuten.
Ja.
He, dus dat zo werkt beleving. En dat vind ik zo gaaf aan gastvrijheid. En dat is ook in essentie het verschil met klantgerichtheid. Dat is wat je geeft.
Ja.
En gastvrijheid is hoe je het ervaart. En dan zie je dat het in zulke subtiele dingen in ons brein werkt. Vanuit de psychologie werkt. Waar je warm van wordt of waar je koud van wordt.
Ja.
En dat vind ik zo interessant om juist aan die kant te kijken. En daar de beleving in te beïnvloeden.
Ik vond het mooi dat jij hebt in je boek heb je ook een formule staan. Het is eigenlijk heel simpel, maar ik vind hem heel, heel doeltreffend over wat klantbeleving eigenlijk is. Je zegt, klantbeleving is ervaring min verwachting.
Ja.
Dus eigenlijk dat wat de klant krijgt, min dat wat hij verwacht.
Ja.
En als dat plus is, dan ben je beter. Dan is het positief en anders niet. Eigenlijk is het zo makkelijk. En dat laat ook zien dat bijvoorbeeld in een ziekenhuis, kan ik me voorstellen, is de verwachting niet heel hoog.
Nee.
Dus kan je het makkelijk overtreffen.
Ja.
Bij Coolblue, wat iedereen noemt als klantgericht bedrijf. Nou, daar zijn de verwachtingen inmiddels ook heel hoog.
Ja.
Ja.
Ja, en het mooie is dus het overtreffen van die verwachting. Dat hoeft dus niet altijd in de cadeautjes te zitten.
Nee.
Dat kan dus simpel in empathie, erkenning. Hè, zoals we net al zeiden, gezien en gehoord worden. Dus het hoeft allemaal niet zo heel spannend te zijn. Maar het gaat dus wel om dat je beseft wat mensen verwachten.
Ja.
Maar ook wat voor type de ander is. Dus wat voor persoonstype jij bent. Waar ik jou blij mee kan maken. Kan iets totaal anders zijn dan dat ik een ander blij kan maken. Sterker nog, die gastvrijheid behoeften kunnen recht tegenover elkaar staan. Waarbij de een van formeel houdt en de ander van informeel houdt. Dus het vraagt superveel mensenkennis van elke medewerker die te maken heeft met klanten of gasten of burgers of patiënten. Om de juiste snaar te weten raken. En ook in de zorg, daar is het stresslevel zo hoog. Dat was ook een interessante ontdekking. Dat als je stress heel hoog is, ben je niet in staat om gastvrijheid of gelukshormonen te ervaren, omdat je stress zo hoog is. Dus ben jij in staat om te zien hoe gestrest iemand is, om iemand op zijn gemak te laten voelen, nou, en vervolgens een positieve beleving ervan te maken. Dat is een kunst.
Dus zeg maar, zelfs op chemisch niveau is gastvrijheid, klantbeleving gaat zover dat het zelfs onze biologische aspecten aanspreekt. Zeg maar. Elementen aanspreekt.
Ja. Wow. De gelukshormonen. En dat is zo gaaf, vind ik, van het thema gastvrijheid. Als je dat onderzoekt, er zit een wederkerigheidselement in. Dus op het moment dat je gastvrij bent, dan worden die gelukshormonen, endorfine, dopamine, serotonine, oxytocine, wordt zowel bij de gast als bij jezelf ervaren. En daarom is het zo gaaf dat hoe meer je gastvrij bent, en daar probeer ik ook mensen bewust van te maken en uit te dagen om nog bewuster gastvrij te zijn.
Ja.
Dan ervaar je ook hoe leuk het is om het te doen, maar ook om te zien wat het met een ander doet.
Ja. Wat leuk, want dit onderzoek, denk ik, las ik in jouw boek. En dat heeft me wel aan nadenken gezet over het chemische niveau inderdaad. Dus daar ben ik me verder ingedoken. Dat vond ik echt leuk.
Biologie,
De biologie van een goede klantbeleving.
Ja.
Dus,
sterker nog, wat ook zoiets gaaf is. Je hebt natuurlijk ook wel vaak dat het zelfs terug te vorderen is. Het verbeteren van klantgerichtheid naar ziekteverzuim. Maar dat hebben ze ook ontdekt. Hè, dat sommige mensen, ondanks heel veel stress en werkdruk, dat ze daar fysiek minder last van hebben. Dat heeft er dus mee te maken, hebben ze ontdekt, dat het met een sociale instelling te maken heeft. Dus ondanks dat je heel veel stress hebt, als je dan toch sociaal bent, gericht bent op een ander helpen en blij te maken, dan worden die gelukshormonen aangemaakt, wat een natuurlijke bescherming ook weer is.
Oh, wat leuk.
Tegen stress.
Dus ook gastvrij zijn zorgt ervoor natuurlijk dat je jezelf beter voelt, maar het is ook bijna gezonder.
Ja, natuurlijk moet je grenzen wel in de gaten houden. Hè? Ja. Want je kan ook te gastvrij zijn uiteindelijk. Dat is ook gevaarlijk.
Ja.
Maar het is een hele mooie kettingreactie. Eigenlijk een heel gezond virus, zoals ik het noem. Waar ik hoop dat steeds meer mensen daar bewust van zijn en worden. En hun collega's eigenlijk daarmee besmetten.
Ja.
Ja.
Hey, jouw boek heet Het Geheim van Gastvrijheid. Daar heb je 256 pagina's over gedaan om dat te beschrijven. Mag ik je vragen om het in één of twee zinnen samen te vatten? Wat is het geheim van gastvrijheid? Dat is een moeilijke, weet ik.
Zo, die vind ik lastig, ja.
Maar misschien is het wel gewoon te doen in één woord.
Nou, het geheim van gastvrijheid is dat het gaat om hele eenvoudige dingen die iedereen kan. Of dat nou privé is of zakelijk. Namelijk een ander persoonlijke aandacht geven. Het gevoel geven dat je verwacht wordt, welkom bent. En ja,
aandacht,
daar
eigenlijk is gewoon aandacht.
Aandacht, ja, ja.
Het geheim van gastvrijheid is aandacht.
Aandacht voor. Ja.
Waar kunnen we jouw boek vinden?
Je kan hem vinden op bol.com. Managementboek uiteraard. En op onze eigen webshop van Gastvrijheid in Bedrijf.
En in de show notes bij deze aflevering. Daar vind je hem ook een linkje ernaartoe. Wij zitten inmiddels op iets meer dan 30 minuten. Is er iets wat ik had moeten vragen, maar dat ik vergeten ben? Wil je het nog ergens over hebben?
Nou, als ik één laatste uitbrander mag geven.
Graag.
In mijn boek heb ik ook een term die naar voren komt, vaker terugkomt, dat is gastvrijheidsarrogantie.
Okay.
Want ik denk dat de meeste mensen die jouw podcast luisteren ook wel ambassadeurs zijn voor gastvrijheid.
Ja.
Het interessante is, er is een onderzoek geweest in Nederland waarbij ze allerlei mensen hebben gevraagd. Vind jij jezelf gastvrij? En vind je je collega gastvrij? En ze hebben ook gasten, cliënten, patiënten gevraagd van dat bedrijf. Vind je dit bedrijf gastvrij?
Ja.
En daar kwam uit dat eigenlijk 96 of 98% van de Nederlanders zichzelf gastvrij vindt. 50% gemiddeld zijn of haar collega gastvrij vindt. En max 35% van de gasten zegt, nou, dit is echt een top gastvrij bedrijf.
Ja.
Dus ook al ben je hele dagen met klantgerichtheid of gastvrijheid bezig, kan het dus zijn dat je in die kleine details die het verschil maakt tussen die 8 en die 9, dat je gastvrijheidsarrogant bent. Dus wat
je denkt dat je beter bent dan dat je daadwerkelijk bent.
Ja, dus gastvrijheid is eigenlijk een project zonder eind. Als je hiermee bezig bent, dan is het continu scherp blijven, feedback vragen om beter te worden en te blijven.
It's a way of life.
Ja, zo is dat. Een hele leuke way of life.
Ja, precies. Laura, dankjewel voor je komst naar de studio. Meer over Laura, over het boek, vind je in de show notes op sydneybrouwer.nl/... ik weet nog niet welk cijfer het is, maar dat hoor je in de intro en in de outro. Dankjewel dat je kwam en tot de volgende keer.
Dankjewel, Sydney.
En dat was hem dan weer, mijn gesprek met Laura de Lamar. Voor meer informatie over Laura, over haar bedrijf en over haar boek, kijk je op sydneybrouwer.nl/68, de show notes van deze aflevering. En daar vind je ook een linkje naar de masterclass klantgericht leiderschap. Dankjewel weer voor het luisteren. En in de eerste week van september, de eerste dinsdag van september, ben ik er gewoon weer met dan weer een nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. Hopelijk tot dan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes, kijk je op sydneybrouwer.nl/podcast. Graag tot de volgende keer.